Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom op de livestream over systeemdenken. We gaan het vandaag hebben over systeem 5. Ook al zie ik dat de tekst niet goed geüpdate is. Dat gaan we aanpassen. Niks recessie. We gaan het hebben over systeem 5. Hartelijk welkom allemaal. Ik ga het niet in mijn eentje over systeem 5 hebben. Ik ga het hebben met Ed van der Winde, de voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenken. Hier is welkom.
Welkom.
Ik zie dat jij de wind hebt
waar ik heb hier een mooie fan staan hier, zullen we zeggen. Dat had het enigszins te doen.
Heel slim, heel slim. Ja. We hebben de afgelopen weken het Viable System model besproken. Vandaag gaan we het hebben over het laatste systeem binnen, als subsysteem eigenlijk zeggen, binnen het Viable System model systeem 5. Kun jij nog kort even samenvatten wat het Viable System model precies omvat?
Het Viable System model is een organisatiemodel. Het is in de vorige eeuw verzonnen, een jaartje of 60 geleden, net iets ouder dan ik zelf, door Stafford Beer, gebaseerd op hoe ons eigen zenuwstelsel werkt. Dus het is een model dat is afgekeken van de natuur. Jij en ik denken dat het beste organisatiemodel is wat er is.
By far.
Ja, by far, inderdaad. Dus het is een model wat heel veel inzicht kan geven, heel veel handvatten kan geven, inzicht kan geven in hoe organisaties werken, wat er eventueel mis is bij een organisatie, handvatten kan geven, wat je er eventueel aan zou kunnen doen om dingen te verbeteren. Qua inhoud bestaat het uit 5 deelsystemen. Nou, dat is ook waarom we systeem 5 vandaag bespreken. We hebben eerder systeem 1, 2, 3 en 4 besproken. En die 5 deelsystemen zijn eigenlijk 5 kenmerken die, als je die kenmerken hebt, dan in een organisatie, dan is de organisatie levensvatbaar. Dan houdt hij het wel vol, zullen we zeggen, in de loop der tijd. Dan kan het aanpassen aan veranderende omstandigheden. En blijft in leven, heel plat gezegd. Als een van die dingen missen, dan is dat een goede reden om er eens naar te kijken. Want als je dan een beetje pech hebt, kan je anders op een gegeven moment je organisatie opdoeken.
Dus. Het werkt natuurlijk ook andersom, hè? Dat gegeven dat de organisatie al langere tijd bestaat, dan is het per definitie zo dat die 5 systemen terug te vinden zijn.
Ja, dan is het op een of andere manier zit het in die organisatie.
Alleen zijn ze dan vaak organisch gegroeid en slecht over nagedacht en suboptimaal georganiseerd. Ja. En dat leidt, want ik ben nu weer een manager aan het coachen. Hmm. En dat zie je ook al meteen eigenlijk dat hij dan te veel op zijn bordje krijgt. En dat hij dan in dit geval overspannen raakt en in de ziektewet terechtkomt.
Ja, ja.
Dus het is bedrijven, organisaties die langdurig bestaan, die doen al die 5 systemen. Maar het enkele feit dat je blijft bestaan en dat je ze alle 5 doet, betekent geen zins dat het ook allemaal spik en span is of vlekkeloos verloopt.
Soms gaat het inderdaad vrij moeizaam.
Ja. En dat gaat meestal dan ten koste van mensen. En dan vaak managers, wellicht ook wel medewerkers, maar het is dan de manager die zich afreageert op de medewerkers.
Ja, het levert op alle niveaus levert het problemen op.
Ja.
Klopt.
En wij gaan het vandaag hebben over de eindbaas, systeem 5. Nou klinkt dat heel stoer. Ik weet dat sinds ik die term, jij hebt ooit bedacht om niet systeem 1 tot en met 5 te noemen, met A tot en met E. Dus ja. Ik dacht dat is een goed plan. En toen heb ik een naam erbij bedacht en dacht, nou, E is dan de eindbaas. Ja. Maar sinds ik het eindbaas noem, geïnspireerd door jou, is het zo dat iedereen de eindbaas wil zijn. Maar dan begrijp ik volgens mij systeem 5 niet echt.
Laten we even plat zeggen, de CEO zit over het algemeen in systeem 3.
Ja, precies.
Dus daar kunnen mensen aan refereren. Wil je dan nog steeds de eindbaas zijn?
Ja, de echte baas, dat was degene die het over het dagelijkse hier en nu gaat, dat zit in systeem 3. Ja. En niet in systeem 5. Ja. Maar wat is systeem 5 dan wel?
Ja, systeem 5 is een relatief complex systeem. Het heeft een aantal verschillende functies en je kan er vanuit een aantal verschillende perspectieven over praten. En ze zullen allemaal langs pot komen. Maar aan de ene kant is systeem 5, zullen we zeggen, is dat alles wat nog niet in systeem 1, 2, 3, 4 geregeld is, dat pakt systeem 5 op. Dus het is letterlijk het laatste station waarin dingen gedaan worden. Dat betekent dus ook dat er geen systeem 6 is. Het is echt het laatste ding. Ja. Per definitie is dat als er nog iets niet geregeld is, dan moet systeem 5 zich er zorgen over maken. En anderzijds is het, hebben we het eerder over gehad, over systeem 3 en 4. 3, die naar de interne organisatie kijkt, de dagelijkse gang van zaken. En dat zorgt dat het blijft lopen. En 4, die kijkt naar de buitenwereld, de veranderende omgeving en hoe eventueel daarop de organisatie zich daarop aan moet passen. Systeem 5 gaat ook over van hoe verdelen we de aandacht tussen systeem 3 en 4. Hoe zoeken we daar de balans in? En precies het antwoord op die vraag bepaalt ook, en dat is ook een manier om naar systeem 5 te kijken, bepaalt in hoge mate ook de identiteit die een organisatie heeft.
Ja.
Dat wordt daar eigenlijk door vormgegeven. En dat hangt dus ook samen met wat wil je als organisatie bereiken? Wat is je purpose in het Engels?
Ja.
Even vertalen met doelstelling of als bestaansrecht. Of,
ja, we hebben hele uitstellingen gemaakt over purpose. Het is, doelstelling is, toch, ja, het is gewoon een onvertaalbaar woord.
Ja, klopt.
Zingevend doel waarop je op aarde bent gezet.
Dat ja. Is allemaal, nou ja, bestaansrecht vind ik op zich tot op zekere hoogte wel een aardig, maar purpose zit ook nog meer richting in dan in bestaansrecht. En dan heb je weer doelstellingen.
Ja, het is een soort doelstelling en bestaansrecht in één geweven.
Ja, maar systeem 5 is heel belangrijk daarin om dat te bepalen. En binnen het kader van wat systeem 5 daarover zegt en van vindt, vinden alle overige werkzaamheden in de organisatie plaats. Die worden daardoor gekleurd en letterlijk gekaderd. Ja. Dus, ja.
En je zegt er is geen systeem 6. Is het ook bewijsbaar dat systeem 6 nergens op slaat of overbodig is? Of,
ja, Stafford Beer zegt het ook letterlijk zo. Maar het is eigenlijk een definitiekwestie van. Het is, per definitie is alles wat nog niet door 1, 2, 3, 4 gedaan wordt, moet door systeem 5 worden opgepakt.
Ja.
Daar zit ook bijvoorbeeld, die kwam vorige keer ook al een keer langs, de pijn-plezier-prikkel. Dus eigenlijk ook, informatie die langs alle systemen gaat die we tot nu toe besproken hebben. Dus de hele grote dingen, hele grote belangrijke gebeurtenissen die letterlijk een ommekeer betekenen voor het bedrijf. Die vragen onmiddellijk aandacht van systeem 5 en met een onmiddellijke reactie. Ik zat zelf ook te denken dat we hebben het een flinke tijd geleden over het Kneffin-model gehad, waarin je 4 verschillende categorieën van ingewikkeldheid beschreef. Zullen we zeggen, de simpele zaken, de gecompliceerde zaken, de complexe zaken en de chaotische zaken. En je zou een soort kunnen zeggen dat wat je tot en met systeem 3 doet, is planbaar. Dat is wat je dan in dat Kneffin-model gecompliceerd noemt. Ja. In systeem 4 ben je heel vaak ook met trial and error bezig. Ben je research aan het doen. Hoe kunnen we nieuwe dingen verzinnen om met de veranderende wereld om te gaan? Dat heeft heel veel te maken met complexe problemen. En systeem 5 moet ook de chaotische situatie aankunnen. Die moet onmiddellijk kunnen handelen. Dat komt haast niet voor. Maar als het voorkomt, dan moet er letterlijk gehandeld worden en dan kijken van welke situatie bevinden we ons nu in.
Ja, nou ja, ik heb het wel een keer meegemaakt. Dat was nog voor mijn tijd, maar direct een jaar later was ik er wel bij betrokken. Dat was bij FC Twente. Bij FC Twente bleek er een hele hoop malversaties door systeem 3 gedaan te worden. Door de directeur, de algemeen directeur en financieel directeur, die hadden een hoop illegale en onethische activiteiten gedaan om de club te laten groeien. Niet om hun eigen zakken te vullen, maar voor het clubbelang. En die zijn er toen allemaal uitgegooid. Toen is een nieuw team ingekomen, die zijn toen gedegradeerd. En die zijn vervolgens ook allemaal weer ontslagen. En uiteindelijk zijn ze weer gepromoveerd. En toen is er een heel, uiteindelijk toch door de systeem 5 een compleet nieuw systeem. Compleet nieuw systeem 3 neergezet. En systeem 4. Ja. En als dat echt helemaal instort, dan is dat de taak van systeem 5. Ja. Heel concreet, dat betekent ook dat het, in Nederland kennen we zo, voor grote organisaties een two-tiered board, zoals het in het Engels heet, namelijk een scheiding tussen de directie en tussen commissarissen, en dan is systeem 5 zijn de commissarissen.
Ja, dat is heel vaak zo, als je het kunt zien. Hadden we het vorige keer ook over de, hoe systeem, tot en met systeem 3 is het vrij duidelijk ook, zie je dezelfde structuur wel terug in de hiërarchie. Als systeem 4 en 5 erbij komen, dat heeft allerlei verschillende voorkomens in de praktijk. Omdat dan gaan al die management levels gaan ook door elkaar lopen. Daar is vooral heel veel contact tussen de hogere basis, het hogere management onderling, om letterlijk die functies in te vullen. Dat is niet heel netjes meestal gecompartimentaliseerd. Ja, dat is het woord. Ja.
Tenzij het voetbal is, want in de voetbalwereld is het wel weer heel extra voor elkaar gehaald. Dat was wel grappig om te zien.
Alles heeft uitzondering niet de regel bevestigd.
En dan heb ik een andere de CEO van Alcatel-Lucent hebben we ooit begeleid. En zij was heel goed voor systeem 3, een hele harde saneerster. Dat heeft ze dan is nog een andere club gegaan en zo. Maar op een gegeven moment heeft ze gezegd, heb ik het genoeg gehad van dat soort uitvoerende directiebanen. Nu wil ik alleen nog maar commissaris worden. Het klinkt alsof zij er heel bewust voor kiest om alleen maar in systeem 5 te gaan zitten. Dat klinkt als een soort luizenbaantje. Zie ik dat goed, systeem 5?
Ik denk dat het een... Je zou kunnen zeggen, het is een luizenbaantje in de zin dat het niet veel tijd per se kost. Het is maar af en toe nodig. Tegelijkertijd vereist het dat je dat je wel het systeem heel goed snapt. Ja. Dus je moet of heel veel ervaring hebben, waardoor je heel makkelijk naar verschillende organisaties kan kijken. En puur op basis van je ervaring snel en goede conclusies kan trekken. Mm-hmm. Of je moet er best veel tijd in stoppen om goed op de hoogte te blijven van wat er gebeurt. Dus in die zin is het geen luizenbaantje. Maar het is geen 40 uur werkweek die erbij
komt. Nee, kom je, je komt één keer per kwartaal bij elkaar volgens mij. Dan heb je een lange vergadering en dan moeten er harde noten gekraakt worden. Maar that's it. Het wordt toch vergoed.
En als het goed gaat, dan hoef je helemaal niks te kraken. Dan moet je vooral niks doen.
Ja,
dat is misschien wel het belangrijkste.
Ja, ik denk dat ze moeten ook de bonuspakketten voor de directie goedkeuren en al dat soort dingen. Er is natuurlijk een hoop wat niet per se leven en doodbeslissingen, maar die binnen een organisatie toch wel weer heel belangrijk zijn. En vaak wordt het wel ruim betaald, hè?
Je moet wel een hoop ervaring meebrengen als je het goed wil doen. Anders kan je er niet veel kaas van maken.
Duidelijk. Maar de commissarissen, die kregen dan alles weer, alle informatie krijgen ze aangeleverd via de systeem 3, via de detectie. Die maakt hapklare brokken ervan.
Ja, systeem 3 en 4, maar dat had ik net over zo'n zeggen. Vaak zie je in de organisaties dat systeem 3 en 4 onder CEO's en CFO's en allemaal dat soort mensen zitten. Dus... meer strategisch-tactische beslissingen, systeem 4-achtige beslissingen, die zitten vaak per business unit verdeeld over verschillende business units. En daar zit dan zowel systeem 3 als systeem 4 in. En die systemen die moeten natuurlijk inderdaad iets van informatie aanleveren aan systeem 5. Anders weet systeem 5 echt gewoon niks.
Dan
leden gaan praten.
Maar dit brengt natuurlijk, vorige keer ook al een klein beetje over gesproken, is dat volgens mij in het viable system model zelf er niet een hele duidelijke systeem 4 naar systeem 5 lijn is. We hebben het vorige keer over gehad. Gebeuren. Dat als in theorie als systeem 4 iets vindt, die moet dan systeem 3 op de hoogte brengen. En als systeem 3 vindt ja, wij gaan er niet mee eens zijn of we vinden het niet, of we zijn het niet mee eens, dan kan systeem 3 het voorleggen aan systeem 5.
Ja, ja.
Ja. Dus in die zin bepaalt systeem 3 heel erg de informatieflow. En dat zie je in de praktijk volgens mij heel erg. Want ja, ik heb wel eens met, toen ik op Pink Rokade zat, toen was er sprake van een overname. En toen zeiden ze van, nou ja, de commissaris besluiten of we overgenomen worden, zei de directie. Maar wij besluiten wat er wordt overgenomen. Ja. dat, ja, wat voor toestand en wat voor cijfers er in de boeken staan. Ja, dan zeggen ze, daar gaan wij allemaal over. Dus ja, zij kunnen wel besluiten dat er tot een overname gegaan wordt. Hoeveel we waard zijn, wat er in de toekomst gebeurd gaat worden, wie ons overneemt. Ja, daar hebben we enorm veel invloed op puur vanuit het feit dat wij die informatiestroom beheersen.
Ja. Dus, je hebt eigenlijk, als je systeem 5 ten opzichte van systeem 3 en 4 bekijkt, dus dat er moet een soort rapportage van 3 en 4 naar 5 om daar iets, nou ja, iets van te kunnen vinden en eventueel te kunnen helpen als problemen zijn.
Als dat er niet is... Ja. Dan is het natuurlijk ook zo dat systeem 5 dat wel kan opeisen.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk kunnen ze daar een vraag. Het is vergelijkbaar met systeem 3 ten opzichte van systeem 1. Dus systeem 3 die moet ook gerapporteerd worden over alles wat in systeem 1 gebeurt. En daar hulp bij aanbieden. En dat is in het model dan ook vormgegeven door systeem 2. Maar eigenlijk is systeem 5 ten opzichte van 3 en 4 is een vergelijkbare soort situatie.
Ja.
Ook daar, en Stafford Beer praat de hele tijd over hoe die relaties vormgegeven moeten worden in term van variatie, waar we het ook eerder over gehad hebben, de mate van complexiteit. En dan heeft hij het vooral over de mate van complexiteit van de informatiestromen, de data die uitgewisseld wordt tussen de verschillende systemen. En je moet het zo inrichten dat die data niet, zullen we zeggen, zo complex moet worden, dat het zoveel moet worden, dat gewoon te veel werk is, dat het niet meer haalbaar is. Dus dat is heel de tijd de spanning die in het systeem zit. Hoe maak je het zo dat te doen is?
Volgens mij is het eerder andersom. Als ik mijn oor te luisteren leg naar directies, ik heb bij Shell als hoofdautomatisering, dat niet als hoofd, maar voor de hoofdautomatisering van Shell wereldwijd, die alle rapportages naar de commissarissen voorbereiden. Het is allemaal zo hapklare brokken als mogelijk. Het is natuurlijk, uiteindelijk heb je een groep van, het zal zijn 10 à 20 mensen, zeker als een groot concern als Shell. Ja, die moeten in principe gaan ze over alles. Dus ja, en ze hebben, je kan zeggen, ze hebben een hele middag om te vergaderen. Ja, maar als je echt letterlijk alles wil beslissen in een Shell, dan is één middag veel en veel te weinig. Dus ze moeten gewoon heel erg gestructureerd en hapklare brokken het voorgekoud krijgen.
Ja.
En dan moet het vanuit, overal waar systeem 3 geen antwoord op heeft, of waar het in conflict is met systeem 4, dan moet het dat voorleggen aan systeem 5 en zeggen vanuit op deze, dit is de situatie, tok, 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 haplaar, brokken, en dit zijn de punten waarop we een besluit nodig hebben.
Ja, en dat, dan is het ook belangrijk dat systeem 5, net zoals systeem 3 dat moet doen, ook wel de beslissing neemt.
Ja.
Ik heb ook vaak meegemaakt dat er een hoop tijd wordt gestoken inderdaad in haplare brokken aanleveren voor hogere niveaus. En dat dan het antwoord is van, ja, dat is een belangrijk punt, maar we hebben meer informatie nodig. En dan kom je in een soort oneindige lus.
Ja, zeker. Dus die verhouding tussen 3 en 5, ik vind die altijd heel spannend. Want 5 is de formele machthebber, maar 3 is vaak degene die in de praktijk de macht heeft. Dat zie je binnen FC Twente, zie je dat ook. Er is een raad van commissarissen. Daar zitten in fans, een vertegenwoordiger van de gemeente, een vertegenwoordiger van de kleine sponsors en een vertegenwoordiger van de grote sponsors. Ja. En die hebben allemaal een mening over voetbal. En die willen allemaal, die komen allemaal aanzetten met je moet die voetballer halen, je moet die. Dat allemaal, ze willen allemaal een soort micromanagement doen.
Ja.
En ze hebben allemaal geen verstand van voetbal. En dan is er zeg maar aan de directie.
Ja. Wat je hier aankaart is een belangrijk probleem wat je in de praktijk ook ziet. En wat Stafford Beer ook aankaart als hij het beschrijft. Dat systeem, de mensen in systeem 5 heel vaak afdalen naar systeem 3. Dus wat je zegt, dat mensen daar gaan zeggen, je moet die voetbal aannemen. Nee, daar ga je niet over.
De gewoonte dan afdalen in systeem 4.
Dat doen andere mensen, ja.
Maar het probleem is ook dat ze dan ook, stel dat ze het zouden kunnen, dan nog tot daar en toe. Maar ze kunnen het ook echt helemaal niet. Ze hebben gewoon capaciteiten om dat te doen. Ja. En kan je het ook vergelijken met de verhouding tussen de Tweede Kamer en de regering?
Nou, daar moet ik over nadenken, dat weet ik.
Ja, dus de regering die voert het beleid uit, die hebben het mandaat van de Kamer.
De Tweede Kamer die je hebt een soort controlerende functie.
Ja, maar dat hebben commissaris ook. Die moet ook controleren. Ja. En dan, dus ja, en dan.
Ja, hij is anders in de zin. Een verschil wat ik aan. Ik zit ter plekke te bedenken hoor, maar. Precies wat jij net zei, van in een organisatie kunnen systeem 3 en 4 bijvoorbeeld op een gegeven moment er samen niet uitkomen en dan wordt systeem 5 de hulp geroepen.
Ja.
Ik heb niet het gevoel dat de regering de Tweede Kamer om hulp vraagt, maar dat het alleen andersom is dat de Tweede Kamer zegt, ho, dit
nee, maakt nee, niet nee. iets van. Nee, de regering, kijk, de regering is uiteindelijk, er zijn het alleen maar voorstellen, dus alles, kijk, als we de Tweede Kamer hebben, dan heb je het feit natuurlijk over de coalitie in de Tweede Kamer. Ja. Maar in principe moet die alle, ja, dat is eigenlijk alsof er een directie is, de regering, die gewoon alles voorlegt aan de commissarissen. En die, dat commissaris, dat alleen maar er gebeurt alleen maar iets als de commissarissen ja zeggen.
In een bedrijf is het niet zo dat alles voorgelegd wordt. Erger nog, dat moet je juist niet doen.
Dan
verzuip je in de complexiteit.
Nee, dat is absoluut zo. Dus, maar ik denk dat de rolverhouding tussen regering en met name de coalitie in de Tweede Kamer, en ook de Eerste Kamer.
De positionering is vergelijkbaar.
Ja, dat is hetzelfde. Zeker,
maar ik denk dat het
natuurlijk de praktijk is heel anders dan in organisaties.
Ja.
Maar in principe denk ik dat je dat als je Nederland als viable system model gaat analyseren, dat de regering in systeem 3 komt en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in systeem 5.
Ja.
Ook al heb je dan wel, het zit heel veel, want ze hebben natuurlijk ook, de Tweede Kamer heeft ook recht om eigen wetten in te dienen. Dus de Tweede Kamer kan wel veel meer.
Ja. Maar heb je natuurlijk ook nog de Eerste Kamer, die ook nog eens, zullen we zeggen, een plasje eroverheen legt.
Precies, ja.
Maar dat systeem is ook een beetje gaan glijden in de zin dat de coalitie, zullen we zeggen, dat onderlinge afspraken over die beide kamers heen lijken te gaan tegenwoordig.
Ja, nou hebben we het altijd al zo geweest. Hè? Maar alleen het is nu zo dat de Eerste Kamer nu tegenwoordig bijna geen regeringscoalitie meer is. Dus ze moeten zeg maar een soort tweede.
Toen was ik heel jong, maar ik kan me nog een tijd herinneren dat mensen in de Kamer en in de regering, dat mensen op individuele basis ergens over stemden. Dat bestaat al lang niet meer. Dat is uitgebannen.
Nou, uitgebannen, maar fractiediscipline is enorm toegenomen. Dat is absoluut waar. En dat is misschien ook om te zorgen dat de Raad van State, als het voor mij officieel heette, of de Tweede Staten-Generaal, de Staten-Generaal, dus de Eerste en Tweede Kamer, dat die ook meer als een systeem 5 gaan functioneren en minder als een systeem 3.
Ja, sowieso de overheid, je had de overheid als voorbeeld erbij, overheid is heel... We zitten nu over de overheid te praten vanuit de bovenkant van het model, systeem 3, 4, 5.
Ja.
De overheid is, vind ik, vooral ook ingewikkeld. De landelijke overheid, moet ik dan zeggen. De gemeentelijke overheid is al wat makkelijker, omdat het wat concreter is. Zit je wat meer op het echte werk. De landelijke overheid is ingewikkeld, omdat er eigenlijk het systeem 1 zit ergens anders in Nederland. Die zit niet in Den Haag. Dus het is een... Van Nederland als totaalsysteem is onze regering... een deel van het viable system model. Dus de ministeries en de Kamer en alles zijn in zichzelf niet viable. Zijn onderdeel van een groter viable systeem. En dat is een ingewikkelde discussie.
Is het zo? Je kunt er gewoon zeggen van die onderdelen waar de burgers geld voor over hebben. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, onderwijs, ziekenzorg... Dat is levensvatbaar, daar zullen ze het wel voor over hebben. Ja. En die onderdelen waar de burgers geen geld voor over hebben, maar waar die bewapend is, politie, leger, die zijn ook levensvatbaar. Want dan kunnen de burgers wel zeggen, want dat willen we niet voor betalen, maar ja, dan komen de blauwe mensen langs en die pakken alsnog die spullen af. Ja. Dus dat is ook heel levensvatbaar. En inderdaad, maar dat zijn inderdaad de...
Wat ik bedoelde met moeilijk is van... Als je de eerste keer binnenstapt binnen een ministerie, omdat je daar eventueel iets gaat doen, samen met die mensen, dan is het meestal niet de eerste boodschap die ik geef van jullie zijn geen levensvatbare organisatie.
Okay.
Dat was geen populaire uitspraak.
Dat is waarschijnlijk wat ik fout doe.
Oh ja, misschien goed. Het is misschien ook, laat ik zeggen, voor mij als persoon werkt dat niet zo goed.
Ja. Nee, maar
dat denk niet weg dat dat wel volgens mij de waarheid is. Of de waarheid.
Ja.
Benaderd, ja.
Nou ja, als je heel Nederland kijkt, dan is het zo dat we inderdaad willen de ziekenhuizen willen bewaren. We willen de Rijkswaterstaat, dat is natuurlijk wel een ministerie, die de wegen aanlegt, willen we natuurlijk bewaren. We willen de universiteiten en de scholen en de middelbare, lagere, hogere scholen willen we allemaal bewaren. Ja. Maar dat zijn allemaal de levensvatbare onderdelen. En de ministeries die zijn of systeem 2, die moeten dat allemaal een beetje in goede orde leiden, of systeem 4.
Nou, dat zouden ze moeten zijn, wat je denk ik op dat niveau ziet, als je naar de overheid kijkt, is dat heel veel van die deelsystemen van Nederland als geheel, opereren of zich gedragen alsof ze levensvatbaar zijn. Ja. Ik kijk alleen al naar een politieke partij die probeert in leven te blijven. Dat lukt het CDA bijvoorbeeld nu heel slecht. Maar dat is wel wat de politieke partij doet. Terwijl die dat strikt genomen vanuit de logica van het viable system model niet zou moeten doen.
Maar dat hangt natuurlijk af van waar je... Stefan Bier praat altijd over system in focus. En als je de overheid ziet als het system in focus, dan is de politieke partij is inderdaad... Dat hangt een beetje af waar je precies ziet. Maar zelfs laten we zeggen een coalitiepartij, die zit dan in systeem 5. Ja. Maar als je dus de politieke partij gewoon als system in focus ziet, dan is natuurlijk de organisatie zelf levensvatbaar, want er zijn leden die bereid zijn geld te betalen. Ja. Maar het is misschien wel moeilijk om te ontdekken welke onderdelen precies levensvatbaar zijn.
Ja. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag die je hebt als je iets in de praktijk wilt doen. Wat is je systeem in focus? Waar leg je je grenzen van je systeem neer? Buiten het systeemdenken wordt dat ook wel onderkend. Van bepalen waar het wel over gaat en waar het niet over gaat, is een belangrijke eerste vraag altijd. Ja.
Een andere vraag is, zijn er ook typische rampscenario's wat er fout gaat als systeem 5 mis is?
Er is eentje die wij wel regelmatig aangehaald hebben, die ook wel in de praktijk vaak tegenkomt, dat is de spiral of death. Klinkt ook heel positief. Maar die heeft eigenlijk met het hele systeem te maken. Wat dat is, is dat als het niet zo lekker gaat in een organisatie, dus dat komt in principe, wordt dat zichtbaar over het algemeen in systeem 1. Ik bedoel, daar gaat het echte werk en er gaan dingen mis. Het gaat er even niet om wat er misgaat. Wat er dan gebeurt, is dat systeem 3, eigenlijk de managers, die krijgen ook er lucht van dat er iets misgaat en die willen gaan helpen. Dat is een hele natuurlijke reactie. Dus die gaan zich daarmee bemoeien. Dus
willen ze helpen of willen ze niet het imago hebben dat ze niks gedaan hebben?
Nou, ze willen helpen. Ze willen iets doen. Dat kan allebei. Maar het effect is hetzelfde. Ze gaan hun ogen richten op systeem 1. Ze gaan naar binnen kijken, naar beneden kijken. Omdat mensen met z'n allen proberen, inclusief de managers, om het probleem weg te werken. Dat betekent ook dat, als die aandacht verlegd wordt naar systeem 1, dat betekent ook dat er minder, zou ik zeggen, aandacht is voor de 3-4 relatie. Ja. Dus ook in systeem 4 wordt de aandacht van naar buiten, waar die zou moeten liggen, meer naar binnen getrokken. De hele organisatie trekt meer naar binnen. Waardoor het waarschijnlijk nog meer fout gaat. Omdat systeem 4 de buitenwereld niet meer in de gaten houdt. Dus ook sommige dingen daar niet ziet. Systeem 3, wordt het erger en versterkt dat systeem zelf. Daarom is de spiral of death.
Ja, systeem 3 gaat natuurlijk ook systeem 4 veel meer negeren. Want die zegt, we hebben nu geen tijd voor
alle aandacht gaat naar binnen toe. Ja. En dan is systeem 5 ontzettend belangrijk om in zo'n situatie die balans tussen 3 en 4 van hoe moeten we omgaan met deze crisis. Dus het is niet goed als je zou zeggen, systeem 4 gaat helemaal veronachtzamen, want dan uiteindelijk is dat de doodsteek zijn. Dus systeem 5 moet dan zorgen. Nee jongens, er is daar crisis, daar zijn die mensen mee bezig. Jullie moeten toch dit blijven doen. Juist dat blijven doen, inderdaad. Maar dat is een patroon wat je kunt zien. Wij hebben wel eens situaties meegemaakt dat je bij een bedrijf binnenkomt en dat je zoiets herkent van, dit bedrijf is eigenlijk al dood. Die zit in die spiraal. Dit wordt heel moeilijk om dit recht te trekken en misschien lukt het al wel niet meer. Dus, nee.
Maar het viable system model claimt wel dat het ook kan gebruiken om een stervende organisatie weer te revitaliseren.
Ja, ja, natuurlijk. Maar de crux dan is van, nou ja, om te beginnen in te zien dat je in zo'n patroon zit, in zo'n dynamiek zit. En dus tot op zekere hoogte de logica van het viable system model kunt herkennen en zien en begrijpen. Dan kan je jezelf er weer uitwerken. Want dan kan je zeggen, oh, inderdaad, systeem 5. We gaan even heel erg ons best doen om de balans goed te houden. En niet te verzuipen in de crisis die er wel degelijk is. Maar dat, ja.
Duidelijk.
Goed onze aandacht te verdelen. Dus dat is een patroon van meneer Patrick Hoverstad, overigens. Die heeft een mooi boekje geschreven ook over het viable system model. Waar die allerlei anti-patterns schreef. Waar dit er een van is. Dus,
organisatiepathologieën.
Ja, inderdaad.
Je zei het, je had het al eerder gezegd, je hebt nu weer over de balans die 5 zet tussen systeem 3 en 4 en dat het ook te maken heeft met de identiteit. Kan je dat kort uitleggen?
Ja, ik gebruik het woordje balans en balans is misschien niet goed. Ik ben ooit begonnen inderdaad met de gedachte dat het een soort echt 3 en 4 in evenwicht moet zijn, maar dat heb jij ook wel eens toen gezegd en toen ging ik verder denken. Dat is niet per se het geval, zullen we zeggen. Dus het kan best zijn dat een bedrijf een identiteit heeft waarbij er meer focus ligt op het productieproces en minder op research, of dat het juist precies andersom is. Dus het is geen balans in die zin. Balans is denk ik belangrijk, dan kom je weer bij waar we het eerder over hadden, hebben over variatie en de requisite variety, dat deelsystemen altijd informatie uitwisselen en dat die informatieuitwisseling in balans moet zijn. Dus informatieuitwisseling tussen 3 en 4 als voorbeeld. De hoeveelheid data die van 3 naar 4 gaat en de hoeveelheid data die van 4 naar 3 gaat, die data moet even complex zijn. Daar zit een balans in. En dat is ook een balans die tussen quotejes vanzelf bereikt wordt. En je kan het ook niet anders krijgen. Dus je kan niet heel veel informatie doorgeven van 3 naar 4 en niks van de andere kant op. Dan uiteindelijk wordt die het wordt altijd naar het laagste gemene veelvoud of zo getrokken, zullen we zeggen.
Ja, nou ja, als 4 de hele tijd informatie naar 3 stuurt, maar dat wordt genegeerd door 3, dan...
Ja, effectief is het niks. Heel veel informatie. De informatie die je stuurt is dan ook op een gegeven moment nergens meer op gebaseerd.
Dat is ook een negatieve consequentie. Dus de mensen die informatie versturen, ja, die krijgen er geen positieve consequenties voor. En dat betekent dat ze ermee ophouden.
Ja,
houden er gewoon heel letterlijk mee op. Denk, ja, als het toch geen zin heeft om die mensen iets toe te sturen, dan vergeten we het.
En wat grappig is dat je in die... Dus in die zin is er een balans tussen 3 en 4. En is dat wat 5 dus in de gaten moet houden. Vooral de informatieuitwisseling tussen die twee onderdelen, dat die goed op orde is. En dat daar ook goed op gereageerd wordt van twee kanten. Dat ze dus goed op elkaar afgestemd blijven, daar komt eigenlijk op neer.
Ja. Maar als 5 meer luistert naar systeem 4, dan krijg je een meer innovatieve organisatie. Terwijl als systeem 5 meer luistert naar 3, dan krijg je meer een soort degelijke efficiency, lean, mean, fighting machine organisatie.
Ja.
Dus in die zin bepaalt het wel de identiteit, hoe die verhouding tussen 3 en 4 is.
Ja, en op zich zou het niet af moeten hangen van waar ze meer naar luisteren. Dat zou een bewuste beslissing moeten zijn. Wij vinden dat er meer 3 moet zijn dan 4 of andersom.
Nee, maar dit kan een bewuste beslissing zijn. Neem Tesla. Dat lijkt me overduidelijk dat zij echt heel erg kiezen om, of het heel rationeel is, dat is de vers 2. Maar ze zullen het wel bewust gekozen hebben om heel erg te kiezen voor innovatie. Als je dat, ik kan het een beetje moeilijk inschatten met IBM, maar nou, laten we Unilever nemen. Dat lijkt me een heel op efficiëntie gericht bedrijf.
Ja.
Maar dat is ook wel echt een hele bewuste keuze.
Ja, dat is een bewuste keuze, klopt. Tegelijkertijd moet systeem 5 altijd weten dat er ook dat andere stukje is.
Maar dat bepaalt wel voor een deel de identiteit van Unilever versus de identiteit van Tesla. Zijn er nog andere dingen die de identiteit van de organisatie bepalen? Dat is naar jouw idee.
Ook natuurlijk van heel plat. Wat brengen we voort met systeem 1?
Ja.
Maken we fietsen of maken we auto's? Of weet ik veel, beschermen we de wereld? Dus gewoon de inhoud van wat er gedaan wordt. Wat de organisatie als geheel richting de wereld brengt. Dat kan een product zijn, maar dat kan ook een visie of een hoe heet het? Nou ja, dat hoeft niet per se een profit ding te zijn. Dat kan ook een non-profit ding zijn.
Ja.
Ook dat wordt natuurlijk bepaald door systeem 5. Tegelijkertijd is dat heel vaak is dat zo vanzelfsprekend dat dat een soort impliciet is geworden. Dat speelt wel op het moment dat een bedrijf zegt van we gaan hele onderdelen afstoten. Bijvoorbeeld als toen Philips inderdaad alle de deur uit deed. Nou, dat was nogal een interessante beslissing achteraf gezien.
Ja.
Daar telt het wel. Maar ik bedoel, als je een fietsenfabriek bent, kan je niet van de een op de andere moment zeggen, morgen gaan we pizza's bakken. Dat werkt waarschijnlijk niet.
Nee. En branding, speelt branding een rol?
Ik denk dat branding veel meer in systeem 4 zit.
Okay.
Dus speelt een rol, maar dat is voor mij, dus vanuit 5 is dat uitbesteed aan 4.
Ja.
Ja.
Maar het heeft natuurlijk wel veel te maken met de identiteit van de organisatie. Dus.
Ja, hij wordt daar wel door gegeven, maar dan hoe dat dan in de wereld verspreid wordt.
Ja, maar dat is voor de hele duidelijkheid voor branding. Branding is eigenlijk echt iets, dat is wat heel veel mensen denken, dat branding echt is van, hè, dat dit is ons merk zoals we naar buiten presenteren, maar dat is eigenlijk, is dat niet de branding, dat is meer de marketing. En dat is absoluut systeem 4. Ja. Maar de branding gaat ook heel erg over intern. Ik doe natuurlijk het uitzoeken van wat ik dan zeg, de ene positieve kernemotie waar de organisatie en de medewerkers en de directie en zo van in vuur en vlam gaan staan. En het is wel de bedoeling dat het uiteindelijk ook de klanten van de organisatie dat gaan voelen. Ja. Dus er zit wel degelijk ook een. Maar dat is eigenlijk.
Ja, nee, ik denk dat je.
Vers 1 is dat we gewoon weten: van dit is gewoon voor de hele organisatie, alle medewerkers. Hoe willen we met elkaar omgaan? Ja, we willen het allemaal kleuren met een positieve emotie. En dat is deze emotie. En dat is ons merk. Dat is ook meer een merk, is ook meer wat dat betreft de relatie, hoe je omgaat met mensen. En dan, maar dan is
het. Ja, ik denk dat je een goed punt maakt. Dat mijn antwoord inderdaad niet correct was. Dat was meer inderdaad de marketing die er dan bij kon kijken. Nee, ik denk dat de identiteit. Die wordt uiteindelijk gevormd in systeem 5. En moet vanuit daar wel naar systeem 4 en 3 gebracht worden. Van jullie, 4, ga dit naar buiten toe marketen. En 3, gaat het naar de mensen brengen.
Ja.
Zorg dat het gaat leven. Nee, klopt, dat komt bij systeem 5 vandaan. Overigens zie je daar heel veel van. Dat is mijn mening dan weer. Wat echt. Niet zo goed is. Van hoe vaak hoor je van, wij willen de beste zijn.
Nee, dat gaat heel vaak heel erg fout. En het komt ook omdat ze. Dus wat ze over het hoofd zien is dat het. Dat het is heel belangrijk dat het over één kernemotie gaat. En dat moet ook één woord zijn. Het moet gewoon blij of liefde of iets wat je kan voelen. En dan van één woord. Dus je ziet, en het moet een gevoel zijn. Hè? Dus de medewerkers, de directie, die moeten dat zeggen. Ja, oh, zo voel ik me.
Ja.
En dan vervolgens moet de klant het ook nog eens een keer gaan voelen. En dan moet het ook nog een keer gunstig uitpakken als de klant zich zo voelt. Want als de klant denkt, oh, dat voel ik nou, dan rennen ze weg. Ja. Maar heel vaak zie je dat het heel rationeel bedacht is. Hè? Dus dan heel vaak zie je dat woordje betrouwbaar.
Een ding wat ik ook wel gelezen heb. Als je dan een missie of zo uitspreekt, je moet het ook als je het omkeert, moet het ergens op slaan. Dus het omgekeerde, dus als je zegt we willen de beste zijn, het omgekeerde, we willen de slechtste zijn of we willen niet de beste, dat is niks. Zullen we zeggen, nee, natuurlijk wil je dat niet. Dus het is pas een echte keuze, het is pas echt een keuze voor een identiteit als het omgekeerde of het tegengestelde ook een valide optie zou zijn voor een andere organisatie. Want dan maak je namelijk, dan zeg je ook, we willen dat niet zijn, maar we willen dat wel zijn.
Nee,
dan maakt het uit.
Om dat hele cirkel rond te maken, ik weet niet of het helemaal klopt, maar ik hoop het wel. Dat we in de eerste, dan wel een van de eerste afleveringen, hebben het over complex system science gehad. Die gaf aan dat er 3 dingen noodzakelijk zijn voor goed om te gaan met de complexiteit in de omgeving. Mm. Je moet efficiënt zijn. Als een ander systeem efficiënter is, dan ga je het verliezen.
Ja.
Dat zien we terug in systeem 3.
Ja.
Je moet je kunnen aanpassen. Je hebt aanpassingsvermogen nodig. Als de omstandigheden veranderen, moet je ook veranderen. Dat zien we in systeem 4. Maar de derde is schaalbaarheid en ik vertaal het vooral, mede ook vanuit breintype theorie, tussen autonomie en sociale stabiliteit. En dan zie je dat in systemen 1 voor autonomie verantwoordelijk zijn. Nou, dat is bijna letterlijk hoe ze heten, dus dat klopt wel. Maar ik heb systeem 5 verantwoordelijk gemaakt voor de sociale stabiliteit. Vind jij dat het klopt of vind je dat...
Ik denk dat als je dat zegt, dan heb ik het gevoel van ja, dat klopt wel, socialisatie, maar dat is niet hetzelfde als ik zeg de schaalbaarheid. De schaalbaarheid zit voor mij meer in het feit dat het systeem in zijn geheel, 1, 2, 3, 4, 5 bij elkaar, weer een geheel vormt, wat onderdeel is van een systeem 1 van een groter systeem.
Ja, nee, het is, je hebt helemaal gelijk dat die schaalbaarheid echt ook in de recursie zit van het firewall system model. Tegelijkertijd, als je een recursief systeem hebt, wat niet beide systemen, of een recursief systeem wat alleen maar autonomie doet, of eentje die alleen maar sociale stabiliteit doet, dat faalt ook. Dus ik denk wel dat het ook juist firewall system model zo goed werkt, A, omdat het recursief is, maar ook B, omdat ze die twee polen, autonomie en sociale stabiliteit, heel goed borgen. Ja. En dat dan de systeem 5...
Ik denk zelf dat als je naar autonomie is de basis waar systeem 1 op gebaseerd is. Ik bedoel, de logica van firewall system is van laat systeem 1 zijn gang gaan totdat dat niet meer werkt. En dan heb je de hulp van systeem 2, 3, 4 en 5 nodig. En ik denk dat eerlijk gezegd dat 2, 3, 4 en 5 allemaal stapjes van sociale stabiliteit toevoegen. Wat uiteindelijk ontop natuurlijk systeem 5 afsluit tot een geheel maakt. Maar ik denk dat systeem 2, wat de coördinatie doet in systeem 1, of daarbij helpt, geeft ook stabiliteit die er anders niet zou zijn.
Ja, maar ik weet niet of dat echt of dat sociale stabiliteit is, of dat het meer, hoe zeg je dat, stabiliserend is, in de zin dat ze de neigingen van systeem 1 om onderling te concurreren dempen.
Ja, ik maak niet zoveel onderscheid tussen wat sociaal of niet sociaal is.
Dat is misschien een goed punt. Hè, want ik denk dat systeem 3, die is gaan primair voor efficiency. En efficiency kan natuurlijk wel heel degelijk. De sociale stabiliteit is dat zeg maar, de groep zich saamhorig voelt. Dat ze onderdeel van de groep zijn. Dat ze voor de groep vechten. Heel erg van de eigen groep houden. En dan de concurrent steeds meer gaan haten.
Het is wel grappig. Toevallig in een opdracht waar we nu ook mee bezig zijn, is dat ter sprake gekomen, ook in de analyse van hoe het traject verloopt. Wat we op een gegeven moment daar gezegd hebben, is van dat mensen als individuen sturen op hun eigen stabiliteit, dat hun spanningsniveau niet te laag of te hoog mag worden. Sociale stabiliteit, bestaat eruit dat je als groep, zullen we zeggen, op een lekker niveau blijft zitten. Die kan je bijvoorbeeld verkrijgen door lekker bij elkaar te gaan zitten en naar elkaar te luisteren, elkaar te horen. Dat is niet per se hetzelfde als dat, zullen we zeggen, dat je het project waar je met z'n allen in zit afmaakt. Dus
precies.
Je kan je sociale stabiliteit goed houden door de spanning te verlagen, door spanningverlagende dingen te doen. En dat doen we heel vaak intuïtief. Maar de kunst, een bepaalde verandering doorvoeren die we uiteindelijk op papier ook met z'n allen willen, die is in eerste instantie vaak spanningsverhogend, totdat je het af hebt. dus die twee dingen
De groep is ook niet hetzelfde voor en na de verandering. Nee. Dus daarom zeg ik, dus systeem 3 als efficiency, dat kan heel erg ten koste gaan van de sociale stabiliteit. En hetzelfde geldt van systeem 4, aanpassingsvermogen. Ja, dat kan ook gaan op de kosten gaan.
Dat is wel interessant als je het op die manier dan inderdaad.
Ja, maar dan is het nog steeds systeem 5, die moet wel in de gaten houden. Dat als systeem 3, als een die zegt van als jullie gewoon 10 keer harder werken, dan kunnen we met 9 keer minder mensen. Dus we ontslaan gewoon.
Maar wat in die zin is systeem 5 denk ik inderdaad wel de aanstichter, de initiator, of in ieder geval daar komt het vandaan, die sociale stabiliteit. Alleen systeem 5 zelf, als je het letterlijk denk aan een raad van commissarissen, dat zijn weinig mensen die in een bedrijf van, zullen we zeggen, 1000 man, niet bij al die mensen kunnen. Dus je hebt wel die systemen daaronder nodig om uiteindelijk het te distribueren.
En het hoeft ook niet goed te gaan. Hè? Er zijn natuurlijk genoeg commissarissen die dan denken, 80% ontslaan! Ja! Krijg ik dan meer bonus? Ja! Dan wil ik hem ervoor.
Het kan heel goed zijn voor de stabiliteit van de organisatie, maar in een ander omliggend systeem kan het de stabiliteit nog ontwrichten.
Ja, nee, maar je moet in principe wil je wel hebben dat er mensen zitten in systeem 5 die dan zeggen van oké, maar hebben we een goed sociaal vangnet, hebben we een sociaal plan, kunnen we niet met omscholen, mensen nog iets anders doen. Ja, dat ze ook wel denken van er moet wel iemand zijn die denkt, we zijn ook een soort gezin, een soort familie, we moeten voor elkaar kijken, doen we dat wel genoeg? Want dat zit niet per se automatisch ingebakken in systeem 3 en systeem 4.
Nee, zeker niet. Nee,
het zit wel in systeem 2, daar ben ik direct met je eens. Hè? Dat zit wel in systeem 2 dat die denken van ja, we gaan allemaal mensen omslaan, maar is dat wel echt heel sociaal van ons? Ja. Maar die hebben dan weer niet de zeggenschap om het ook echt uit te kunnen, of het systeem 3 te kunnen blokkeren.
Nee, in die zin zit daar ook identiteit in. Want, nou ja, plat, hoe willen wij met onze mensen omgaan? Wat vinden wij onze verantwoordelijkheid daarnaar? Maar er is inderdaad een... aan de onderkant van het systeem, systeem 3 en 4, daar is het viable system model, daar zit niet die sociale component zozeer in. Ik bedoel, in het werk van Stafford Beer, zijn drijfveer, dat kan je wel lezen, is heel vaak, is volgens mij altijd juist dat sociale aspect ook geweest. Van dat zeg, ja, op deze manier kan het ook veel fijner voor mensen zijn.
Ja, zeker.
Tegelijkertijd, en dat is een kritiek die je soms kunt lezen op het viable system model, dat sommige mensen zeggen dat het heel technocratisch is.
Ja, gelukkig wel.
Ja, dat klopt.
Dat is geen kritiek, dat is een compliment.
Ja, maar door de mensen die het opschrijven, die geven het als kritiek.
Okay. Die hebben niet door dat ze aan het complimenten geven zijn.
Ja, dat klopt. En vinden ze dat zelf ook niet. Dus...
Nee, maar ik denk dat de sociaal... Dus Stafford Beer was heel sociaal. Hij heeft natuurlijk ook in Chili voor Allende... heeft hij de hele economie gemodelleerd. Dus hij is ook echt heel sociaal betrokken. Hij heeft dat ook echt met handen en voeten gegeven... en aan alle kanten getoond.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik dat zijn sociale... heel erg in het autonomiegedachte zit van systeem 1.
Ja.
Dat hij heel erg veel meer dacht van... ja, we moeten meer... Hij kwam natuurlijk uit de jaren 50 ook... waarbij je natuurlijk veel meer een top-down... dictatoriale, autoritaire organisatie zat... waar de baas heilig was. En tegenwoordig is de Aldi enigszins veranderd helaas. Maar vroeger, ik weet misschien dat dat nog wel een regel is. Bij de Aldi gold als regel, misschien geldt nog steeds. Als er een conflict tussen medewerker en manager is, heeft de manager per definitie gelijk.
Ja.
Nou ja, dat zorgt voor enorme terugloop van variatie. Je hoeft heel veel informatie. Je hebt een heel verhaal. Dat schuiven we meteen weg.
Ja.
Dat blijkt net al in de jaren 50 van de vorige eeuw, bleek dat al niet meer te werken, omdat de wereld te complex toen al was.
Ja.
En we zijn nu, 75 jaar verder. En de wereld is alleen maar complexer geworden.
Ja.
Maar ik denk dat bij Stafford Beer, dat die had wel heel erg het idee, en ik ben het heel van groot deel met hem eens hoor, dat als je dat autonomie goed organiseert, dat heel veel de rest vanzelf volgt. Maar als ik hem lees, heb ik niet heel erg het gevoel dat hij heel erg bezig is. Zeker als het over kleinere organisaties gaat. En we zijn ook een soort familie en we moeten ook een soort
groep
opkomen. Dus ik kan wel snappen dat als mensen dat technisch. Maar ik denk niet dat dat.
Nee, dat aspect dat zie je niet terug. Hè. Dus nee. Twitter, daar zit ik niet op. LinkedIn of zo. Ergens een discussie op het internet. Toen kwam Designing Freedom ter sprake. Want ik haalde het op een gegeven moment aan. Ja, er is ook een boekje Designing Freedom. Ja. Toen was de reactie van iemand. Dat kan niet. Je kan niet. Ja. Design en freedom, dat past niet bij elkaar. Dat is
het past wel.
Dit wordt moeilijk uitleggen als je...
Ja. Het is heel makkelijk. Kijk, Designing Freedom kan prima. Als jij je eigen vrijheid ontwerpt. Dan zal die persoon er waarschijnlijk direct mee eens zijn geweest. Maar het klinkt heel erg alsof als iemand anders jouw vrijheid gaat ontwerpen. En dan heeft hij wel een punt.
Ja, ik krijg het gevoel dat in die discussie dat die persoon dacht van... Dat de logica van design, dat je iets ontwerpt.
Ja.
Per definitie niet bij vrijheid zou kunnen horen. Dat vrijheid iets is wat alleen maar vanzelf zou moeten ontstaan.
Ja.
Volgens mij niet zo is. Ja. Kijk naar de geschiedenis van de mensheid. Vrijheid ontstaat niet per se vanzelf.
Nee, ik hoor hier dat het... hoe zeg je dat? Ik heb filosofie gestudeerd, dus mijn logische brein zegt meteen, het zou een goed punt zijn als hij zegt van, het kan niet zo zijn dat persoon A de vrijheid voor persoon B...
Nee, dat was niet het punt wat hij maakte.
Okay. Nee. Dan was hij gewoon in de war. Ja, maar het kan prima zijn dat als ik mijn eigen vrijheid, zeg nog, ik heb heel erg het gevoel dat ik mijn eigen vrijheid organiseer. Ik heb een hele duidelijke keuze. Ik heb al heel vroeg al in mijn leven, dat wil zeggen. Ik werkte eerst voor de Universiteit Utrecht. Daar had ik alle vrijheid. Vond ik heerlijk. En toen kwam ik erachter dat ik werken leuker vond dan studeren. En toen kon ik of promoveren of elders mijn fortuin zoeken. En toen heb ik 1 jaar voor Pink Rokade gewerkt. En toen heb ik ook gedacht, dat nooit meer. Dan heb ik de plek in mijn eigen vrijheid georganiseerd. Of ontworpen. Door ondernemer te worden. En de ene keer hebben we nu een beetje crisis. Dus nu gaat het wat minder goed. En de andere keer gaat het wat beter. Maar de hoeveelheid vrije tijd die ik heb ten opzichte van andere mensen ken, dat is ongekend. En dat heeft mij weer heel veel in staat gesteld om mijn hele gedachtegoed vorm te geven. Dus dat had ik allemaal niet kunnen doen als ik gewoon bij Pink Rokade was blijven werken.
Nee, dan zit je toch in een soort stramien vast.
Ja, je bent gewoon 40 uur per week ben je al bezig. En dan doe je week in, week uit. En dan hebben we in Nederland nog relatief ruime vakantieperiodes. Maar ik ben dan weer bang dat je dan het werken weer zo zat bent dat je in die vakantieperiodes van alles wil doen behalve werken. dat is aan de ene kant niet altijd even makkelijk eigen ondernemer zijn. Maar aan de andere kant, de hoeveelheid vrij. Maar dat kan je voor jezelf gaan organiseren. Binnen de perken van de overheid. Want de overheid...
En dat is ook een soort, om de cirkel inderdaad rond te maken wat je zegt. Je hebt het nu over jezelf als persoon. Het viable system, wij zijn ook viable systems als persoon.
Ja, zeker nog, wij zijn
het. Kun je zelf op het persoonlijk niveau kun je 1, 2, 3, 4, 5 terug.
Ja, wij zijn het oorspronkelijke viable system model. Ja. Eerst waren wij er, toen zag Slaffert Bier hoe wij in elkaar zaten. Ja. En toen dacht hij, hey, dat is een goed model voor ook voor organisaties te doen. Ja. Dat vind ik ook altijd heel interessant, want dan kom je op iets uit dat heet self-management. Uiteindelijk is elke medewerker binnen een organisatie is een autonome levensvatbaar systeem. En die moet dan ook, die heeft dan ook systeem 3, 4 en 5 in zichzelf zitten. Dat moet hij allemaal zelf doen, hij of zij. Dus systeem 3 voor jezelf is dat wat je doet, moet je ook wel efficiënt doen. Hè. Ik vind dat betreft vind ik van mijn favoriete professor aan de VU, Marius Riedijk, die zei van efficiëntie, dat is. Doe je wat je doet, doe je dat wel goed. En dat is natuurlijk ook als je dat voor zelfmanagement kijkt. Ja, doe ik de dingen die ik doe, doe ik die daadwerkelijk op een hoog niveau. Ja. Nou ja, als dat niet zo is, dan is het tijd om dat aan te scherpen. Als dat wel zo is, dan geef jezelf een compliment.
Ja.
En dan heb je systeem 4, dus aanpassingsvermogen. En dat gaat over effectiviteit, namelijk doen we wel het goede. Ja. Je kan super goed doen wat je doet, maar als je niet het goede doet, dan is dat nog steeds onhandig. Dus de vraag, doe je wel het goede, is ook een goede vraag om aan jezelf te stellen. Maar dan komt nu mijn vraag voor jou, en ik weet niet of je erover nagedacht hebt, want ik verzin het ook nu, is namelijk, is systeem 5 ook zo'n soort self-management opdracht? Hè? Dat als systeem 3 is, doe ik wat ik doe wel goed, en systeem 4 is, doen we überhaupt wel het goede? Wat zou dan de self-management vraag zijn van systeem 5?
Ik denk dat dat ook iets te maken heeft met ouder worden. Dus als je jong bent, ik zie het bij mijn kinderen, en je komt net klaar met je opleiding, dan zit je volgens mij heel erg in dat van, ik heb iets geleerd, ik kan iets goed, en dan ga je dat goed doen. Dan ligt de focus heel erg op die efficiëntie van, kijk, ik kan dit, ik kan mijn steentje bijdragen.
Ik mag hopen dat ze dan wel doorhebben dat ze nog heel veel kunnen leren, want ik had niet... Ik had nu dus weer gestudeerd, dus dan kun je sowieso...
Bij de meeste mensen komt dat ook wat later. En ik sluit mezelf daarbij niet uit. Ik denk dat als je ouder wordt, en dat heb ik zo ervaren, maar volgens mij is dat zeker niet uniek, dat je inderdaad die vraag gaat stellen, maar doe ik nou wel het goede? Dus wat ik tegenwoordig bij de klanten waar ik zit, ben ik in die zin, zou je kunnen zeggen, eigenwijzer geworden. Ik doe niet meer gewoon wat mij gevraagd wordt, maar ik ga de discussie aan of ik doe het op een andere manier. Ik laat gewoon zien dat het ook op een andere manier kan. Vanuit de logica, want ik denk dat dit beter is voor de organisatie hier waar ik in zit. Dus dan zie je dat verschil. En ik denk dat systeem 5, dat punt van... En ik denk dat je daar sneller terechtkomt als je op een gegeven moment, net als jij en ik, de beslissing neemt om zelfstandig te worden. Dat heeft met wie wil ik zijn? Wie ben ik? Wat wil ik,
wat wil ik
voor mezelf betekenen in de wereld? En dat niet, zullen we zeggen, laten voorschrijven door toevallig dat je een baan hebt genomen bij een organisatie die dat aan je vertelt.
Ja.
Dat je daar zelf bewuster mee omgaat. En dan werk je natuurlijk nog steeds met klanten samen. Zullen we zeggen, het is niet zo dat je losgeslagen bent van de wereld. Maar...
Ik ga er net even iets introduceren, want ik vond dit een mooi idee. Dat is namelijk, ik gooi het eventjes op de stream, namelijk NLP Magic. Ah. En ik ben NLP Magic is mijn spiritueel programma. Grotendeels gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek naar de Kabbalah. Kabbalistische rituelen blijken in het brein van alles te doen. Maar dan hebben ze het concept binnen van je ware wil of je ware pad. De reden dat God jou op aarde gezet heeft. En, dat, maar we gaan bij NLP Magic ervan uit dat het leven zinloos is. En dat het,
en dat is, helemaal... is dat goed om als beginnetje? Ja, jij denkt natuurlijk van wel, anders zei je het niet. Maar ga verder.
Nee, ik denk dat het heel slecht is. Oh. Want we gaan ervan uit dat het universum houdt op te bestaan over 30 miljard jaar, 40 miljard jaar. Dus ja, als het hele universum verdwijnt, dan ja, hoe zinnig je werk ook geweest is over 40 miljard jaar, is daar niets meer van over. Maar het blijkt wel dat mensen die zichzelf purpose geven, hè, heb je het woord weer, dat die, ja. In de term van NLP Magic, die zichzelf een ware wil toedichten of een waar pad voor zichzelf uithakken vormen, dat die blijken langer te leven, gelukkiger te zijn, meer te ontspannen, gezonder te blijven. We hebben allemaal hele positieve dingen. Dus bij NLP Magic zijn we heel cynisch en zeggen we, oké, het is allemaal zinloos, het slaat allemaal nergens op, maar het is wel heel, heel handig om jezelf zin te geven en voor op je eigen leven zin te geven.
Dat is een mooie twist, ja.
Ja. Want als het leven zinloos is, dan is het ook zinloos om bij de pakken neer te gaan zitten en te gaan roepen, oh, alles is zinloos. Dat heeft ook geen zin. Ja, dan kun je iets goed gaan doen wat wel tot gezondheid leidt. Dus, maar dat klinkt heel mooi als een systeem, daar had ik nooit over nagedacht, maar als een systeem 5 activiteit.
Ja, nee, denk ik zeker. Ik ervaar het zelf wel zo, dat nog steeds in ontwikkeling is, zou ik zeggen. Dat aspect juist steeds explicieter wordt.
Mooi. Bij mezelf. Ja. Dan hebben we ook nog een vraag van Sheila. Leuk dat je er weer bent, Sheila. Die zegt, klopt het dat al je dagelijkse activiteiten kunt onderbrengen onder een specifiek systeem? En dat veruit de meeste activiteiten, dagelijkse verslommeringen met name, in dat geval onder systeem 1 activiteiten vallen?
Ik denk ja. Dat is mijn eerste reactie. Ja,
dat was ook, toen ik het las, dacht ik het ook. Maar desalniettemin vond ik het toch een hele goede vraag.
Ja, zeker. Zeker dat ik ook 5 minuten weer ergens anders moet zijn. Maar vanuit het feit dat wij zelf in elkaar zitten, ook als een variable system model. De systeem 1 is inderdaad letterlijk de dingen die je voortbrengt. Dus dagelijks beslommeringen noemt Sheila het. Dat is systeem 1.
En maar het zijn ook dingen die je in leven houden. Dus ik gebruik tegenwoordig ChatGPT om mij duidelijk te maken wat ik vanavond weer moet koken. Want we worden zo moe van die vraag, wat gaan we vanavond nou weer eten? Dat ik gewoon tegen ChatGPT heb, zeg jij het maar. En dan krijg ik meteen een recept erbij en zo. Dus dat, maar als ik dat niet zou doen, dan zou ik gewoon doodgaan. Dus ja, gewoon
nou, vast eten doen. Huh? Vast niet.
Als ik niet eten zou...
Nee, als je niet ChatGPT zou hebben.
Nee, dat klopt. Ik kan ook wel eten maken zonder ChatGPT. Maar als ik gewoon ophoud met eten, dan ga ik dood. Dus dat is een dagelijkse beslommering. Maar dat zelf je huis schoonmaken, afwassen. Dat zijn allemaal dingen die zijn zorgen voor hygiëne. En zorgen voor minder kans op ziektes. En uiteindelijk zijn dat allemaal absoluut allemaal dingen die... als je dat wel doet, je maakt je levensvatbaarder. Als je ermee ophoudt, dan wordt die levensvatbaarheid verminderd.
Tegelijkertijd kan je er wel over nadenken, hoe kan je dat, als je het vervelende klusjes vindt, vooral hoe kan je het efficiënter doen? Hoe kan je het, je hebt ChatGPT ingevoerd nu. Van,
Bijvoorbeeld, ik weet niet of je daar heel efficiënt van wordt. Maar...
nee, misschien krijgen we hele moeilijke recepten. Maar
dat valt me mee, dan kan je namelijk tegen hem zeggen, ik wil een heel makkelijk recept.
Oh, dat doet hij ook nog.
Ja, hij is echt supergoed.
Gekookte aardappelen en gekookte eieren.
Ja, dan heb ik nog een vervolgvraag. Kun je bijvoorbeeld boeken en internetschade onder hulpmiddelen, systeem 2? Ik zie dat Sheila goed opgelet heeft op onze afgelopen uitzendingen.
Dat boeken en internet, die zitten al in de omgeving. Van mij als persoon zitten die in de omgeving. Dus dan kijk je al naar een groter systeem. Dus de vraag, wat is het systeem in focus? Als ik puur naar mezelf kijk als systeem in focus en wat boeken en internet dan zijn, dan is het interactie met de omgeving. Dus dan zijn de boeken die je kiest te lezen, internet waar ik kies te kijken, of die mij opgedrongen wordt, dat is eigenlijk mijn filter van de wereld naar mij toe. Dus die boeken en de internet die op mij afkomt, die bepalen mijn wereldbeeld. Wat daar niet in zit, zie ik ook. Wat niet binnenkomt, zie ik ook niet. Ja. Dus betekent ook dat beperkt wat ik ook naar de wereld toe kan brengen. Dus zo zou ik boeken en internet ten opzichte van mezelf...
Maar als je wijze lessen uit boeken en internet haalt en je die in jezelf opslaat en daarmee gebruik je het om de dagelijkse betrekkingen makkelijker te maken, dan zou je dat wel weer, dat kennisdeel wat opslaat in je brein, zou dan weer zo'n systeem 2 zijn.
Wat je ziet is dat de interactie met de buitenwereld zit vooral in systeem 4. Ja, hij zit ook in systeem 1, maar als je daar weer op inzoomt, is het ook weer systeem 4. Zo zeggen. Ja. De interactie met de buitenwereld is systeem 4. Dus als ik een boek lees waar iets verrassend in staat, dus dat het ook echt informatie voor me is, dus niet dit wist ik al, want dan is het niet zo interessant, dan staat iets nieuws in, dan wordt dat een onderdeel van mij, van systeem 4. En dan kan het iets zijn wat, zullen we zeggen, ook weer in systeem 3 terechtkomt. Als er bijvoorbeeld iets in staat van, zo kun je je leven organiseren, zodat, weet ik veel, we hadden het over efficiëntie, een aantal dingen veel efficiënter kunt doen. Ik zeg, nou, dat lijkt me een goed idee. Ja. Het kan zijn dat ik mijn leven daarop aanpas en dat daardoor inderdaad...
Nee, maar ik kan niet heel uitgebreid koken, maar ik heb wel een aantal... Ik ben bijvoorbeeld goed in salades en pasta's. En dus dan er zitten gewoon een serie salades en een serie pasta's, waarvan ik gewoon makkelijk weet hoe die te maken. Nee. En dat zijn wel soort hulpmiddelen die je als misschien als systeem 2 zou kunnen zien. Of is dat echt als systeem 1 zelf?
Nee, ik denk dat... Het is moeilijk, omdat je moet heel tijd zich houden als ik zelf het systeem ben. Dus mijn systeem 3 en mijzelf, die dus ik ben mezelf eigenlijk aan het managen. Ik doe de dingen die ik doe. Maar als manager in mijzelf kijk ik naar de dingen die ik doe. En ik ben ik zie dingen van, hier ben ik eigenlijk niet blij mee. Dit kost mij te veel tijd. Of ik zit met hier te vervelen, maar ik moet het wel steeds doen. En dan zijn de hulpmiddelen... wat een hulpmiddel kan zijn, want daar vraagt Sheila naar, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een zelfhelpboek hebt gelezen met allemaal trucs, of weet ik veel, als ik mediteer dan word ik efficiënter of dan kan ik beter mijn tijd indelen. Of dat zouden systeem 2 dingen kunnen zijn in mijzelf, zeggen, dat soort kennis. Want dan ben ik mezelf als het ware mijn dagelijkse activiteiten aan het managen en aan het...
Ja. Nou, goed nieuws. Ik heb allemaal zelf heel boeken geschreven. Dus ook online zelf. Sheila heeft ze denk ik allemaal. Dus, mocht je ze nog niet hebben, schaf ze aan. Dan heb je voor jezelf, voor zelfmanagement, systemen 2 geïntroduceerd. Ja. Er zijn nog meer vragen. Ja, als jij weg moet je zeggen. Dat is om 2 uur een nieuwe afspraak.
Ja, ik heb nog een paar minuten.
Valt zowel nieuwe strategieën vinden als nieuwe strategieën bedenken onder systeem 4 als zijnde explorende activiteiten? Of valt eerst onder systeem 2 als hulpmiddel?
Nee, ik denk dat ze allebei onder systeem 4 vallen.
Ik heb wel een soort... dus als je nieuwe strategieën bedenken ziet als nieuwe strategieën creëren... dan is het zo dat in mijn... maar het is meer mijn breintype verhaal... dan heb ik nieuwe strategieën vinden als activiteit van systeem 4... en nieuwe strategieën creëren als activiteit van systeem 1... maar dan is het wel weer binnen dat systeem 1 hoogstwaarschijnlijk systeem 4... Dus nieuwe strategieën creëren, omdat het wel een soort intern gericht proces is, wat ook vrij autonoom is, heb ik dat in systeem 1. En dan, maar dan op een lager recursieniveau zit het dan in dat systeem 1, wel in systeem 4.
Ja, ik denk dat de laatste vraag, ik zou het niet snel onder systeem 2 scharen, want systeem 2 is echt een hulpmiddel inderdaad. En een strategie is niet per se een hulpmiddel, een strategie is een kadering van... binnen het kader van een strategie kunnen wel bepaalde hulpmiddelen uiteindelijk...
Maar hier is strategie is wel heel ruim genomen, hoor. Het is gewoon een serie gedragingen die achter elkaar volgt. Dus het is... Ze is ontzettend blij met mijn boeken. Nou, dat is altijd goed om te horen. Ed heeft ook boeken geschreven, maar ik weet niet of dat heel erg zelfhulpboeken zijn. Ja, het zijn zelfhulpboeken voor de organisatie.
Ja. Oké. Okay, is elk boek waar je iets van leert... is natuurlijk op zekere manier altijd een zelfhulpboek.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Ja. Nou, dank ik jou, Ed, voor deze prachtige verhalen over systeem 5. Ja. We gaan even een pauze nemen voor de vakantie en we komen in september. Dan gaan we goed nadenken wat het vervolg doet. Ik heb wel een soort idee over, want volgens mij kunnen we ook een hele serie maken, puur en alleen over cybernetica. Dat is dan weer, het viable system model is ook cybernetica, maar cybernetica zelf heeft ook gewoon een hele duidelijke opbouw van we beginnen bij A en dan gaan we naar B en dan gaan we naar C. Ik ga erover nadenken, we gaan in ieder geval pauzeren tot en met september. CQ, we komen terug ergens in september, maar september is voor mij erg druk, dus ik gok dat het oktober wordt. Dan dank ik jou voor alle uitzendingen. Volgens mij hebben we een hele serie gemaakt. Hij gaat nog terugkomen als podcast, maar dan moet ik even een intro inspreken, ik heb nog geen tijd voor gehad. Okay. En ik laat weer van mij horen. Nou, wij zien elkaar sowieso binnen de vereniging.
Ja, wij zien elkaar wel.
Ja. Mocht je geïnteresseerd zijn om meer te weten over systeemdenken, dan is de Vereniging voor Systeemdenkers absoluut een aanrader. Ed is daar de voorzitter van. Dus mocht je interesses hebben, neem contact op met Ed. En dan kan hij...
Of met Joost, dan komt het ook alweer bij terecht.
Ja, je kan ook in mijn contact opnemen, stuur ik het door naar Ed.
Absoluut. Ja, dat klopt.
Goed, heel goed punt. Ed, nogmaals super dank voor alles voor vandaag. En maar ook voor alle afgelopen weken en afgelopen maanden. En we spreken elkaar snel weer.
Dat gaan we doen.
Oké, doeg. Okay,
dankjewel.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.